Middernacht, het begin van maandag 19 oktober. Michel Koenen met het NOS-journaal. De jaarlijkse donorweek heeft 24.000 nieuwe orgaandonoren opgeleverd. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. Zo'n 4.000 mensen registreerden zich wel, maar willen geen organen afstaan of laten nabestaanden hierover beslissen. In totaal hebben bijna 6 miljoen Nederlanders nu hun keuze in het donorregister laten vastleggen. 60% is bereid om een orgaan af te staan. In Zwitserland heeft de anti-immigratiepartij SVP de parlementsverkiezingen gewonnen. Volgens de exitpolls kan de partij samen met andere rechtse partijen rekenen op een absolute meerderheid in het parlement. De verkiezingen in Zwitserland stonden in het teken van immigratie. Ze wilde SVP minder asielzoekers opnemen. Henriette Reker heeft de burgemeesterverkiezingen in Keulen gewonnen. Gisteren raakte ze zwaargewond bij een steekpartij. De wethouder van 58 werd aangevallen door een man die het niet eens is met het vluchtelingenbeleid in Duitsland. Reker ligt nog altijd in het ziekenhuis. Ze wordt op de intensive care in een kunstmatige coma gehouden. Slovenië laat maximaal 2500 vluchtelingen per dag binnen. Dat is de helft van de 5000 waar buurland Kroatië om had gevraagd. De vluchtelingen willen doorreizen naar Oostenrijk en Duitsland. Het kwotum van Slovenië leidt tot problemen aan de grens met Kroatië. Daar zitten al 8000 mensen die willen doorreizen. En Nederland krijgt een expertisecentrum voor wijn. Volgend jaar moet de bouw ervan beginnen in Groesbeek in Gelderland. En nu moeten Nederlandse wijnboeren nog naar Duitsland om nieuwe wijnen te analyseren. Volgens de eigenaar van het nieuwe expertisecentrum kan alleen met het delen van kennis een topwijn worden gemaakt. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog en 6 tot 11 graden. Morgen veel bewolking en in het binnenland een spatje regen. Het wordt 11 tot 14 graden. Na morgen blijft het vaak bewolkt met zo nu en dan wat regen. Dit was het NOS Journaal.
De avond van Radio 5. De RKK. Andersdenkenden. Presentatie Gerard Klaassen.
Vandaag Joost Prinsen en meer over een boek over pater Frans van der Lucht.
Ja, ik praat met de acteur Joost Prinsen, die deze dagen weer op het toneel staat. En wel met iets wat bij jou heel favoriet is, gedichten. Het programma heet Een Uurtje Literatuurtje. Zijn er in Nederland voldoende mensen, naar jouw smaak, die geïnteresseerd zijn in gedichten?
Ja, dat zeker. Overigens zijn er in het programma, het is 1 uur en 10 minuten, maar 6 of 7 gedichten en verder ook veel monologen. Het is eigenlijk een beetje in chronologische volgorde mijn leven aan het toneel. Dus, maar die gedichten spelen daar zeker een rol in. Om op je vraag terug te komen, dat merk je. Ja. Bijvoorbeeld ook omdat je optreedt voor literaire stichtingen. Bijvoorbeeld, ik was in Maastricht bij de VLAM, Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht. De naam zegt het al, die bestonden 10 jaar ik was daar de jubileumvoorstelling. En dan zit daar toch, weet ik veel, 150 man of zo op zondagochtend. Dus ja, die zijn er zeker.
We zijn het niet verleerd.
Nee, we zijn het niet verleerd. Hun aantal is niet zo groot als het aantal mensen dat in voetballen is geïnteresseerd. Maar goed, dat weet je tevoren.
Jos, jij hebt een toneelloopbaan die al een kleine 50 jaar omvat. Daarin staan eigenlijk gedichten bij jou min of meer ook wel centraal.
Centraal is wel een groot woord. Want ik heb ook in 75 toneelstukken gespeeld waar gedichten geen rol in speelden. Maar ik ben ook tekstredacteur bij Klokhuis geweest. Waar je allerlei teksten en liedjes kreeg en gedichten van Willem Wilmink, Dorrestein, noem die mensen maar op. En die moest je dan redigeren. Harry Banning zette dat op muziek. Dus als je het iets breder pakt, Gerard, en zegt teksten staan centraal, dan ben je midden in de waarheid, ja.
Welke gedichten ga jij in een uurtje literatuurtje vooral accent geven?
Ja, om te beginnen zijn er natuurlijk wel gedichten die zich lenen tot voordragen. Heel veel gedichten lenen zich daar niet toe. En ze zijn eigenlijk alleen om te lezen. Dus ik moet zo eerlijk zijn te zeggen dat het gedichten zijn waarvan je denkt, dat is een voordrachtgedicht. En verder zijn er gewoon gedichten die mij bij eerste lezing meteen aanspreken.
Ja. Welke zijn dat bijvoorbeeld?
Nou, dat zijn bijvoorbeeld is een beetje pendante ook wel. K. Schippers zei, dichten is het bijzondere gewoon maken en het gewone bijzonder. Dus ik geef een voorbeeld van het gewone bijzonder maken. De meisjes uit Vervlogen Dagen van Willem Wilmink. En het bijzondere gewoon maken, Dood. Dat is een gedicht van Eddy van Vliet, een Antwerpse dichter die overleden is zelf ook. En dus ze hebben wel een zekere samenhang met elkaar.
Mag ik zo vrij zijn aan je te vragen? Zou je het gedicht van Eddy van Vliet kunnen voordragen?
Kan ik er één doen? Van Eddy van Vliet, dat is minder bekend. En ik vind dat een heel mooi gedicht. Het gaat zo. Dood, talm niet voor mijn deur. Heb geen angst, kom binnen. Lees mijn boek, in 9 van de 10 kom je voor. Je bent geen onbekende. Hou me niet voor de gek met kwalen waarvan niemand de namen durft te noemen. Leg me niet in bed naast kwijlende kinderen die van ouderdom niet meer weten wat ze zeggen. Klop me geen geld uit mijn zak voor nutteloze uren in chique klinieken. Veeg je voeten en wees welkom. Vind ik een heel mooi gedicht, hè?
Je draagt het ook fenomenaal voor. Het staat gewoon zoals het ook moet staan, zou ik zeggen, ja. Wat is het eigenlijk wat jou in gedichten aantreft, Joost?
Ik denk dat in goede gedichten de taal tot zijn kern is teruggebracht. We hadden op gymnasium vroeger moest je Tacitus vertalen. En dat was iemand die in een zin van 5 woorden... Kon hij 3 vegen uit de pan uitdelen. En het was ontzettend. We waren ooit in de les wel een uur bezig met maar 1 zin te vertalen van Tacitus, om zo door te dringen tot de kern van zijn gedachten. Kijk, gedichten zijn een beetje, Tacitus was proza, maar gedichten zijn in die zin een beetje Tacitus, dat ze ook heel kernachtig tot de kern van de dingen doordringen met weinig woorden of zoiets. Ik hou in het algemeen ook niet van al te bloemrijke gedichten, maar van zo'n gedicht als ik net voordroeg, waar eigenlijk geen woord te veel in staat, niet te veel met bijvoeglijke naamwoorden wordt gestrooid, maar gewoon heel kernachtig gezegd, lees mijn boeken, in 9 van de 10 kom je voor, je bent geen onbekende. Dat vind ik mooi.
Laat ik zeggen, een zekere soberheid in gedichten.
Ja, dat zeg je goed, dat spreekt me aan, een zekere soberheid in gedichten. Ja.
Ik persoonlijk ben een grote fan van de dichter Jacques Blom, J.C. Blom. Ja. Noem jij dat een dichter met soberheid of een dichter met een geasfalteerd dichtschema? Of is het een man met bloemrijke taal?
Nou, eerder het eerste. Hè. Natuur is voor verlegen of legen. En dan, wat is natuur nog in dit land? Een stukje grond niet groter dan een krant. Een heuvel met een villaatje ertegen. Dat is vrij sober, toch? Hè? Ja. Ik citeer het niet 100% letterlijk. Misschien het begin van het gedicht dat eindigt met die beroemde regel, domweg gelukkig in de Dapperstraat.
Ja, dat was van J.C. Blom.
Ja, zeker. Dus ja, als je zou moeten kiezen tussen de twee, dan is het is het minder bloemrijke het eerste wat in gedachten komt. Niet bij al zijn gedichten, hoor. Maar nou, ik zal niet zeggen dat ik alle gedichten van Blom gelezen heb.
Joost, heeft Nederland naar jouw oordeel goede dichters voortgebracht?
Nou, met name in de afgelopen eeuw wel. Als je kijkt naar de 19e eeuw, dat vond ik het dichten op vrij laag pijl. Maar zoals de wetenschap en de techniek en alles vooruit is gegaan, is dat ook met de dichtkunst eigenlijk vanaf Gorter is het opwaarts gegaan, vind ik, met Marsman, Slauwerhof, Achterberg, Gorter, de beroemde dichters uit de eerste helft van de 20e eeuw. En daarna door. Ja, ik vind dat het er erg goed voor staat met wat dat betreft veel beter dan 1,5 eeuw geleden.
En is de Nederlandse taal naar jouw oordeel geschikt voor gedichten?
Ik denk dat iedere taal daar geschikt voor is. Iedere taal is wel mooi. Ik ben geen taalkundige natuurlijk. Ik ken wat Duits en Frans en 2 woorden Spaans en Italiaans en Engels natuurlijk. Maar in iedere taal zijn wel heel mooie gedichten te schrijven, denk ik. Ik denk niet dat dat zozeer van taal afhankelijk is.
Jij bent al op vroege leeftijd feitelijk met gedichten in aanraking gekomen. Dat is een geweldig voordeel.
Dat is zeker waar. Je had vroeger, dat Ik denk niet dat je die nog hebt, declamatiewedstrijden. Ja. Tussen middelbare scholen en dan de beste declamatoren of gedichtjes voor. En dat deed ik natuurlijk altijd aan mee. Ik denk dat ik de eerste deed toen ik 13 was of zo. En ik heb een stuk of 7 van die declamatiewedstrijden meegedaan. En omdat gedichten mij heel erg interesseerden. En dat waren natuurlijk toen nog gedichten die heel makkelijk te begrijpen waren. Het lied van 18 doden van Kampert en zo. En die gedichten. Maar dat greep mij al vrij vroeg. Maar je hebt dan ook leraren nodig. Die merkten, nou, die jongen die is geïnteresseerd in literatuur. En die vervolgens je wat verder helpen. En zeggen, ga ook eens Achterberg lezen. Of ga eens dit lezen of dat lezen. Dus ik heb wat dat betreft ook wel veel aan docenten te danken.
Jij bent van onversneden katholieke huizen. Jij komt uit Brabant. Je bent de burgemeesterszoon van jouw vader, die burgemeester was in Breda. Heeft de katholieke kerk eigenlijk, of liever het ritme van de kerk, jou ook geholpen bij het verstaan van gedichten?
Dat zou kunnen, maar ik heb die andere kant niet meegemaakt. Maar je hebt natuurlijk ook, ja, zo'n protestante dichtkring waar Gerrit Achterberg in zijn jonge jaren deel van uitmaakte. En bijbels georiënteerd misschien. Dus ik denk niet dat het nou nodig is om daar een katholieke achtergrond voor te hebben. Om eens iets te noemen, katholieken lezen geen bijbel. Dat is echt een iets wat bij gereformeerden vooral en hervormden, vooral gereformeerden geloof ik, veel meer het geval is.
En ook psalmen zijn bij katholieken eigenlijk niet bekend.
Nee, daarom dus. Of dat nou zo'n grote rol heeft gespeeld, dat waag ik toch te betwijfelen.
Mag ik zo vrij zijn te zeggen dat het grote publiek eigenlijk voor de eerst kennis heeft gemaakt van jouw kwaliteit als declamateur van gedichten bij het gedicht van Ali bin Libi, de Joodse kunstenaar die in de Tweede Wereldoorlog is vermoord in de concentratiekampen?
Ja, dat zou wel kunnen. Dat voor die tijd heb ik natuurlijk ook wel dingen voorgedragen, maar ik bedoel, als iets op de televisie komt en nog wel eens hier of daar herhaald wordt, dan, ja, dan verspreidt het zich over een groter publiek. Dat is nu eenmaal een wetmatigheid. Ik bedoel, als je in een uitzending zit waar 1 miljoen mensen naar kijken, nou, je moet heel lang op tournee gaan, zelfs met een uitverkochte voorstelling, voordat je 1 miljoen mensen hebt bereikt. Dus dat is wel zo, ja.
Wat zijn jouw favoriete gedichten?
Nou, daar hadden we het zo even al over. Ik heb in het algemeen een voorkeur voor gedichten die niet al te bloemrijk zijn. Of je moet wel van heel goede huizen komen, zoals een Herman Gorter of zo. En Jan Arends, die schrijft ergens de regel, niemand kan zo mager met de taal omgaan als ik. Mager met de taal omgaan, wat ook bij het vertalen van Tacitus natuurlijk aan de orde was. Mager met de taal omgaan is een versregel die mij enorm aanspreekt. En dus gedichten waarin mager met de taal wordt, dat is geen wet van mede en persen. Er zijn ook wel gedichten met de Karel van der Woestijn. Het is triestig dat het regent in de herfst, dat het moe regent in de herfst daar buiten. En dat de bloemen wegen in de herfst en de oude regen lekend langs de ruiten. De oude regen is natuurlijk een mooi iets om te zeggen over de regen. Maar in het algemeen zijn dit toch niet gedichten die mijn voorkeur hebben. Dat is dan eerder wanneer vrij geserreerd met de taal wordt omgegaan. Ja,
heerlijk, je krijgt al het idee als je jou zo hoort. Je wil onmiddellijk naar de voorstelling. Waar speelt
als daar zitten, dat ik de mensen niet iets verkeerd voorspiegel, maar iets van 6-7 gedichten in dat uur en 10 minuten. En de rest is, en ook monologen en conferences en over vertellingen over leraren die ik op de toneelschool heb gehad en wat er gebeurde bij het toelatingsexamen en het eindexamen en al dat soort dingen meer. Dus eigenlijk ook meer een beetje mijn leven aan het toneel en in de literatuur dan dat het zo toegespitst is op uitsluitend gedichten. Ik zeg het er maar even bij.
Ja, dat is goed dat je dat zegt, maar de mensen zullen sowieso toch wel komen. Tot hoe lang speelt de voorstelling, Joost? En vooral ook waar zo'n beetje?
Nou ja, hij speelt overal. Hij speelt van Drachten tot Roosendaal. Ik ben, zoals ik zei, in Maastricht geweest. Hij speelt nog een keer of, ik weet niet precies, 35. Ik heb er een aantal achter de rug. Ik wil het in totaal een keer of 50 doen. Nou, ik heb er 15 achter de rug of zo. Dus ik ga nog 35 keer. En de laatste is ergens half december, denk ik. Ik was zo'n jongen op school,
in de klas, die wordt gepest. Ik was eenzaam, schuw, in een lompe guld. Toch dacht ik, jij komt er best. Heb maar geduld, mam, heb maar geduld. Misschien is het later niet meer zo naar. Misschien word ik zanger en ik speel goed gitaar. En ik zing in een lied over verdriet. En heel de wereld luistert ernaar. En heel de wereld luistert ernaar. Nooit heb ik zakgeld gehad. Het was thuis erg arm, er was nooit een cent. Er werd elke week 6 dagen gevast. Toch zong ik vol sentiment. Droom van veel geld, dan heb je geen last. Misschien is het later niet meer zo naar. Misschien word ik zanger en ik speel goed gitaar. En ik zing in een lied over verdriet. En heel de wereld luistert ernaar. En heel de wereld luistert ernaar. Ik vond bij de vuilnisbak toen een mandolien, oud en vervuild. En ik speelde mijn moeder mijn liederen voor. Wat heeft ze daarom gehuild? En ze zei door, ga nee, jongen, ga door. Misschien is het later niet meer zo naar. Misschien word ik zanger en ik speel goed gitaar. En ik zing in een lied over verdriet. En heel de wereld luistert ernaar. En heel de wereld luistert ernaar. Ik ging het huis uit zo arm als een buis. En na een jaar kwam ik als miljonair weer thuis. En ik reed in een slee, een pracht van een slee. Iedereen uit de buurt dacht, die is gehuurd. En ik reed erin rond met de vrouw die ik vond. En mijn moeder en vader die kregen een villa. En mijn broers ieder een ton. En mijn zuster een zeilschip. En ik was weer zo arm als toen ik begon. Maar misschien is het later niet meer zo naar. Misschien word ik zanger en ik speel goed gitaar. En ik zing in een lied over verdriet. En heel de wereld luistert ernaar. En heel de wereld luistert ernaar. Misschien is het later niet meer zo naar. Misschien word ik zanger en ik speel goed gitaar. En ik zing in een lied over verdriet. En heel de wereld luistert ernaar. En heel de wereld luistert ernaar.
Kan het ook gebeuren, Joost, dat mensen tegen jou zeggen... Goh, meneer Prinsen, ja, maar wij kennen u van de Stratenmaker op Zee-show, de J.J. de Bom-show, of mogelijk wel van Met het mes op tafel. En hoe ga je daarmee om?
Nou, dat zeggen de mensen niet meer zoveel, omdat de mensen die komen ook veelal mensen zijn die vaker naar het theater gaan en mij ook wel eens gezien hebben als acteur. Ja. En als ze dat zeggen, wat natuurlijk wel eens een keer voorkomt, dan zeg ik, nou ja, ik hoop dat u daarvan genoten hebt, of ik zeg iets beleefds, wat kan ik anders doen? Erg is het niet, en zij mensen zeggen erachteraan, ik vond het zo'n vervelende programma's, dan is het vervelend natuurlijk, maar nee, erg vind ik dat niet, nee.
Mag ik met permissie heel kort eventjes naar jouw toneelloopbaan gaan, om jou ook even te plaatsen voor de mensen die dit gesprek horen. Jij bent een man die uit het Brabantse komt. Daar ben jij op het internaat geweest. Dat zal ongetwijfeld je toneelloopbaan al hebben bespoedigd. En je bent begonnen bij Wim Sonneveld.
Ja, dat was na de toneelschool ben ik. Ja, want ik wilde eigenlijk cabaretier worden. En ja, dat uurtje literatuurtje is ook een beetje cabaretesk programma. En ik heb ook wat koffieconcerten en zo gedaan. Ik wilde eigenlijk cabaretier worden, maar een kleinkunstacademie bestond toen nog niet. Je had zo'n part-time opleiding van 1,5 dag in de week of zo. Dus ik dacht, laat ik eerst maar naar de toneelschool gaan. Maar daar bleek ik toch wel aanleg voor toneelspelen te hebben. Dus toen ben ik van lieverlee eigenlijk meer acteur geworden dan cabaretier.
Maar je hebt toch ook wel cabaretachtige programma's gemaakt, hè?
Ja, ik heb 3 koffieconcerten gedaan. Caruso en Carranza. Oom Joost leert zijn neefjes zingen. Ik heb een avondvullend cabaretprogramma gemaakt. Firma List en Bedrog. En nu dit programma, Uurtje Literatuurtje. Maar daartussendoor heb ik toch ook heel veel televisie wel gedaan. Maar ook in heel veel toneelstukken gespeeld. ik geloof in een kleine 80. Dat is toch aardig wat. Ja. 80 premières in je leven en 80 keer, nou ja, hoeveel voorstellingen gemiddeld? Laten we zeggen, 70 voorstellingen gemiddeld. Je moet natuurlijk, ik ben 73 nu, dus je moet wel een tijdje meegaan, anders is het niet vol te houden.
Jos, jij bent van, als het was gezegd, van onversneden Brabantse huizen.
En je moet natuurlijk het wel heel graag doen. Ja, ja. Je moet natuurlijk wel veel liefde voor toneelspelen hebben, want anders word je chagrijnig iemand van, voor mij hoeft het allemaal niet meer. Je moet natuurlijk wel een liefde hebben om op dat toneel te staan, ja. Dat wel.
En dat heb jij.
En dat heb ik, ja. Anders dan hou je het niet vol, nee.
Voeg daarbij die sardonische blik die je in je ogen hebt. Als jij bijvoorbeeld daar zo in de Stratenmaker op Zee of in J.J. de Bom speelde of in het Klokhuis.
Daar heb ik vanaf het begin, nou hoe lang, het begon in 88 en ik ben ermee opgehouden ergens in 2006 of 7 of zo. Dus daar heb ik bijna 20 jaar in gespeeld.
Ja. Je zou kunnen zeggen, dat is waar eenmaal.
Dat is waar eenmaal, ja. Dat op een gegeven moment begon het me tegen te staan om weer een snor te moeten plakken of geplakt te krijgen en een pruik en al die dingen meer en weer een jurk aan te moeten trekken. Toen ben ik ermee opgehouden, maar ik heb dat toch ontzettend sketchje spelen. Heb ik ook ontzettend ver gedaan, ja, ontzettend lang gedaan. Ja, natuurlijk ook een J.J. de Bom en de Stratenmaker, dat waren ook veel sketches, maar Klokhuis ook.
Jos, je bent ook schatplichtig, als ik dat zo mag zeggen, aan mensen als Willem Wilmink, de belangrijke Nederlandse dichter, die ook teksten hiervoor schreef. Maar ook aan Harry Bannink, waar jij het laatste vers op muziek zette.
Ja, nou ja, dat was natuurlijk niet een vers van mij, want ik kan geen versen schrijven. Maar ik weet wel, dat was wel merkwaardig, dat er een... Er was een onderwerp in Klokhuis en dat heette een stormvloedkering. Er was een stormvloedkering aangelegd in Rotterdam. En daar ging het onderwerp van Klokhuis over. En er was een liedje, stormvloedkering. En Rob Crispijn had ik gevraagd om daar een liedje op het thema stormvloedkering. En ik weet nog wel dat ik van een voorstelling thuis kwam en de post vond 's nachts om 12 uur en die tekst van Stormvloedkering en die vond ik fantastisch. Die vond ik zo, ik was daar zo enthousiast over dat ik 's nachts, wat ik nooit doe, na 21:15 bel ik nooit meer iemand, maar dat ik hem uit zijn bed heb gebeld om te zeggen, Rob Crispijn, hoe mooi die tekst was. Die tekst is naar Bannink gegaan en die heeft daar muziek bij gemaakt en achteraf is dat of het laatste, maar volgens Jean Kok, de dramaturg van Mes op Tafel, van Mes, ook van Mes op Tafel, eindredacteur, maar dramaturg bij Klokhuis, heeft hij daarna misschien nog één andere melodie. Dus de stormvloedkering, geschreven tekst, Rob Crispijn, muziek, Harry Bannink, is het laatste of één na laatste nummer geweest. En dat vind ik ook een van de mooiste nummers, zowel qua tekst als muziek.
Zong van 10 op het strand van Zandvoort. Hij vroeg me, mam, wat is het lot? Ik gaf hem toen als antwoord. Het lot is wat je overkomt, de dingen die gebeuren. De zee die kalm en rimpeloos je plotseling mee kan sleuren. Niets is zeker in het leven en de toekomst ongewis. Maar het is goed dat er bij Rotterdam een stormvloedkering is. Nederland is voorbereid op een springvloed. Eens in meer dan 1000 jaar dreigt er zo'n rampspoed. Gewoon op straat is het gevaar vele malen groter. Mijn zoon kwam afgelopen jaar ineens onder een auto. Rotterdam een stormvloedkering is. Ik wou dat er een stuwdam was tegen bodemloos verdriet. Een dijk of strekdam tegen hartzeer.
Willem Wilmink is denk ik voor jouw oeuvre heel belangrijk. Die past ook bij jou.
Ja, dat is wel een beetje waar. Omdat we hadden het in het begin, Gerard, over dat je ook gedichten kiest die voor te dragen zijn. En Willem Wilmink was een liedjeschrijver en van tijd tot tijd een dichter, wiens gedichten altijd heel makkelijk voor te dragen waren. Dus het is logisch dat ik... toen wij begonnen samen te werken in een programma Stratenmaker op Zeeshow, veel van hem toen en later ook nog heb gedaan. Want in die koffieconcerten waar we het eerder even over hadden, ik hoop dat de mensen niet net hebben ingeschakeld, omdat ik nogal eens relateer aan eerder in ons gesprek. In die koffieconcerten die ik gezongen heb, zong ik ook veel liedjes van hem en Harry, of een enkel liedje dat misschien een ander ooit op muziek had gezet.
Hij is helaas te vroeg overleden.
Ja, dat ben ik met je eens.
Joost, de Nederlandse televisiekijker heeft jou het laatste eigenlijk goed gezien in het programma Met het mes op tafel. Ben je ermee opgehouden gewoon?
Ja, daar ben ik mee gestopt op een moment dat mijn vrouw in het ziekenhuis lag. Is gelukkig daar weer beter, maar dat nam... weer thuis, maar dat nam toen een beetje slechte keer, waardoor ik nogal in de war was en uiteindelijk in overleg met de eindredacteur zei, er kan er niet een vervanger komen. Nou, dat is Herman van der Zand geworden en die deed het zo goed dat nu ik weer helemaal op orde ben. Ik denk, nou, laat hem het blijven doen, want mijn dagen als presentator, als je 374 bent, zijn toch een beetje geteld. Dus dit was ook een mooie manier om het op een beetje een natuurlijke manier over te geven.
Wie Joost Prinsen zegt, zegt eigenlijk ook Aart Staartjes en Wieteke van Dort, hè?
Ja, niet meer zo regelmatig als vroeger, toen we zeker eens in het jaar met elkaar gingen eten. Maar ik heb er nog steeds contacten, zowel met Aart als met Wieten. We bellen nog eens sporadisch. Ja, dat zijn natuurlijk hele lieve en goede collega's. Ja.
Ach, de Stratenmaker op Zeeshow en de J.J. de Bom voorheen de Kindervriend. Het komt niet meer terug, hè?
Nee, daar zeg je een waarheid als een koe, Gerard. Dat is waarheid, maat.
Ik zeg het ook omdat het voor zoveel mensen zo'n favoriet getint programma was op de Nederlandse televisie. Hè?
Ja, maar dat is iets van 30 jaar, 40 jaar geleden. Stratenmaker onderhand meer dan 40 jaar geleden. De Bom bijna 40 jaar geleden. Ja, dat...
Ik zou zeggen monumentale televisie.
Nou, televisie om je te herinneren. Laten we het daarop houden.
Joost, in dit programma vraag ik altijd aan sommige mensen hoe het staat met hun levensbeschouwing als zij van een bepaalde huize zijn. Jij bent van Brabantse huizen. Jij bent komt uit een gespogen katholiek gezin. Hoe is dat gegaan in jouw geval met het katholieke geloof? Heeft dat een rol gespeeld of ben je daar snel van afgeraakt?
Zoiets speelt natuurlijk altijd wel een rol. Als je tot je pakweg 16e, 17e... Ik zat op kostschool, dan moesten we iedere ochtend naar de mis. En als je tot je 16e, 17e op zijn minste ook alle zondagen naar de kerk bent geweest, en daar had je ook nog lof waar je heen moest en je kent al die gezangen, dan word je daar natuurlijk door beïnvloed. Dat kan niet anders. Ik ben op mijn 17e opgehouden met naar de kerk te gaan, omdat ik daar eigenlijk niet meer in geloofde. En God te veel begon te zien als Sinterklaas. En vanaf dat moment is natuurlijk voor een geloof vrij fnuikend. Maar om net te doen of het geen rol heeft gespeeld, dat zou ik zeker niet willen doen.
Het heeft in jouw leven toch een rol blijven spelen?
Nou, blijven spelen kan ik... Ik kan niet precies beoordelen, Gerard, in hoeverre zoiets nog doordecemt tot je 60ste, 70ste door. Dat kan ik niet precies beoordelen. Maar dat het mede bepalend is geweest voor wie je bent, Dat staat vast.
Maar kan je ook aangeven waarin dan?
Dat zou ik niet zo gauw kunnen doen. Want we hadden het er zo even over dat mensen die bijvoorbeeld veel de Bijbel lezen, gereformeerden, ook tekst aangehoogd zijn. Dus het hele cerebrale wat die katholieke godsdienst heeft, dat heb ik ook wel een beetje. Maar als ik gereformeerd was opgevoed, had ik dat waarschijnlijk ook gehad. Dus dat zou ik niet precies kunnen duiden.
Ja. Ik vraag het je omdat ik persoonlijk voel ik aan jou dat jij een hele katholiek geschapen man bent, van huis uit. Ook al ben je het nu al lang niet meer. En dat heeft te maken met jouw stijl, met jouw oogopslag, met jouw, jouw stijl van spreken ook. En bijna het gevoel voor artisticiteit.
Nou, ik ben blij dat je hier het antwoord geeft op de vraag die je een minuut geleden zelf stelde, Gerard.
Ik wil liever niet zelf het antwoord geven op de vraag.
Ja. Als dat zo is, het zij zo. Ik denk ook wel dat het gymnasiale bijgedragen heeft tot een zekere bloemrijke manier van je uitdrukken. Je hoort en kunt ook wel eens lezen van brieven van mensen van die hebben op het gymnasium gezeten, want ze spreken veel met komma's en bijzinnen en afhankelijke bijzinnen, weet je wel. Dus dat zal daar ook wel toe bij hebben gedragen. Maar in hoeverre het katholicisme dan mede bepalend is geweest, en in welke mate en hoe zich dat precies al dan niet manifesteert, dat zou ik niet precies kunnen zeggen. Dat is ook eigenlijk iets waar ik me niet zo erg om bekommer. Ik bedoel, tegen de tijd dat je jaar 17, 18 bent, ben je redelijk af. Dus, en ik ben heel lang ben ik naar al die katholieke diensten gemoeten. Dus dat heeft ongetwijfeld een rol gespeeld, ja, ook de rest van mijn leven.
Ja. Het valt mij op, Joost, dat nogal wat acteurs en actrices van katholieke huizen zijn.
Dat is waar. Dat is waar. Het kwam vroeger ook wel een beetje omdat gereformeerden het toneel beschouwden als de baarlijke duivel zelf. En dat bij katholieken, die zijn wat dat betreft wat gemoedelijker. Die hebben ook wat meer pracht en praal, wat het toneel ook heeft. En ja, niet altijd, maar ik bedoel, katholieke liturgie is meer in te zien dan in gereformeerde kerken. Ik weet nog dat ik als jongen van 16, 17 voor het eerst in een gereformeerde kerk kwam en ik vond het maar een kale schuur. Terwijl katholieke kerken, daar had je beelden en daar had je schilderijen en altaar en goud en zilver en glitter en weet je wel. Dus dat relateert iets meer aan het klatergoud van het toneel.
Jij bent begonnen bij Wim Sonneveld, het ensemble in de tijd van Wim Sonneveld, die zelf immers later katholiek werd, hè?
Is dat zo? Is die later katholiek geworden? Ah ja, 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 dat is wel mogelijk. Daar staat me nu iets, zegt Gerard, iets van bij, ja. Ja, ja, Reve ook.
Jij hebt in jouw leven tal van dichters en schrijvers ontmoet. Cobland, Moedisch, Komrij, Hugo Claus en Godfried Bomans. En ja, Godfried, dat was natuurlijk een gesproken katholiek.
Ja, 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 ja. Nou heb ik die niet zo vaak ontmoet, maar die heb ik toch een enkele keer heb ik die wel ontmoet. Maar eigenlijk de laatste paar jaar van zijn leven dat ik hem ontmoet heb. En toen merkte je al wel enigszins dat de vitaliteit er een beetje uit was bij Godfried Bomans. En kijk, mensen als Moedisch en Hugo Claus, ik wil niet zeggen dat ik die nou zo heel goed gekend heb, maar toch vrij redelijk. Zeker Moedisch, Hugo Claus wat minder. Die heb ik gekend in de kracht van hun leven. Moedisch zou, als hij nog geleefd had, nu 88 of zo zijn geweest. Dus hij was maar 15 jaar ouder dan ik. En voor Claus geldt hetzelfde. Maar Bomans was, toen ik hem leerde kennen, iets van 56 en hij is 58 geworden of zo. Ja. 60 geworden en hij was toen 58. En je merkte al dat de vitaliteit die je van hem kende als je hem op televisie zag als kind, dat hij die toen niet meer had.
Heeft Bomans gedichten geschreven?
Ja, een paar, maar meer komische gedichten. Niet echt gedichten waar we om over naar huis te schrijven. Veel van zijn komische stukken zijn ook niet meer zo heel erg komisch. Maar hij heeft een aantal essays geschreven en die zijn nog steeds fantastisch om te lezen. En als Bomans eigenlijk levend moet blijven, dan is het meer als essayist dan als wat dan ook, denk ik.
Ik ken mensen die zeggen dat ze, als ze één acteur in Nederland Bowmans zou kunnen nadoen, dan ben jij het wel.
Ja, dat zou me misschien wel lukken, ja. Ja, maar ik ben niet zo'n imitator, dus ik heb me daar nooit professioneel aan gewaagd.
J.F. Hermans heeft geen gedichten geschreven, dacht ik, hè?
Ik zou er geen van hem kennen, nee. Ik heb W.F. Hermans zelf trouwens ook nooit ontmoet, maar...
En mensen als Vinkenoog, dat zijn geen voor te dragen gedichten?
Ja, maar bij Vinkenoog moet je vooral denken van laat het hem zelf doen. Hij was altijd, of ja, ik kan niet meer in tegenwoordige tijd spreken, maar als nou iemand zijn eigen gedichten kon voordragen op een enthousiaste manier, dan was het Vinkenoog. En dus dan dacht ik, nou, daar waag ik mij verder niet aan.
En laten we het dan maar niet hebben over Johnny de Selfkikker.
Ja, hoewel ik dat wel altijd geweldig vond, hoor. Die heb ik wel ook een paar keer meegemaakt bij zijn optredens. En dat, ja, dat kon ik toch altijd wel waarderen. Maar ja, ik bedoel, dat waren mensen, ook Vinkenoog en ook de Johnny de Selfkikker, die voordroegen, laat ik zeggen, op groot lef. Maar dat was wel een groot lef dat ik bewonderde. Ja, ja. Ja.
De naam van Leo Vrooman, de anderhalf jaar geleden Nederlandse dichter die in de Verenigde Staten woonde, is hier nog niet genoemd. Wel een dichter om voor te dragen.
Zeker ook wel een dichter om voor te dragen. Ik herinner me dat ik bij toelating samen toneelschool in Amsterdam een gedicht, moest je ook een gedicht voordragen. En als ik me goed herinner, heb ik toen een gedicht van Vrooman voorgedragen. Maar ik durf daar geen eet meer op te doen.
Joost, het is bijzonder dat je dit kan doen. En dat je dit ook doet. En dat Nederland kan genieten van wat voor prachtige dichtregels Nederlandse dichters hebben voorgedragen uit jouw mond. Dank je wel.
Graag gedaan.
Als ik dit huis verlaat, dan blijft er niks meer over van dit huis. Dat is voor mij een belangrijk punt. Een ander belangrijk punt is dat hier nog steeds christenen zijn. Er zijn nu nog, denk ik, 28 christenen. En die wil ik niet in de steek laten. Als alle christenen weggaan, blijf ik hier toch. Want ik ben hier voor Syrië, ik ben hier voor alle Syriërs. Ik sta in dienst van alle Syriërs en van Syrië, het land waarvan ik houd. Het is voor mij heel belangrijk dat ik niet wanhopig word, maar hoopvol blijf. En dan kan ik ook voor anderen wat betekenen voor iedereen.
Op 7 april 2014 was het Frans van der Lucht die wereldwijd het nieuws haalde toen hij vermoord werd voor de deur van zijn huis in Homs in Syrië.
Ja, de Nederlandse jesuit Paul Begijn hoorde u hier in dit tweede deel van Andersdenkende. Begijn heette de aanwezigen welkom die afgelopen donderdag in Amsterdam tezamen waren gekomen in het Rooms-Katholiek Oude Arme Kantoor om daar de boekpresentatie bij te wonen over de Nederlandse jesuit pater Frans van der Lucht, die vorig jaar op 7 april, kort voor zijn 76e verjaardag, voor de deur van zijn huis in Homs in Syrië werd doodgeschoten. Opnieuw, Paul Begijn.
Een Europeaan, een Nederlander die trouw bleef aan zijn Syrische medebewoners, christenen en moslims, tot in de dood. Een onophoudelijke stroom van reacties kwam onmiddellijk op gang. En herdenkingsbijeenkomsten vonden plaats in Syrië, Nederland en elders in de wereld. Frans werd begraven in de tuin van zijn huis. En naast zijn graf werd een banier geplaatst met een foto van Frans in de trui van zijn broer Godfried en met een jongetje dat zich vastklampt aan het rechterbeen van zijn held. En die foto die staat op de voorkant van het boekje dat vandaag ten doop wordt gehouden. Het boek bestaat uit 3 delen. Het eerste deel presenteert in chronologische volgorde teksten over het leven en werken van Frans vanaf zijn noviciaat en filosofie in Grave en Nijmegen, gevolgd door zijn vertrek naar het nabije Oosten, Zijn tijd als groepsleider op internaat Katwijk te Breul en Zeist en uiteindelijk zijn vele jaren in Syrië. Het tweede deel van het boek bevat teksten uit de herdenkingsliturgie in de Obrechtkerk in Amsterdam. En in het derde deel zijn teksten gebundeld van mensen die reageerden op de dood van Frans. Mogen dit boekje, zo hoop ik, de herinnering levend houden aan Frans van der Lucht, bruggenbouwer en martelaar in Syrië. Mogen het ons goede moed en opgewektheid geven in navolging van Frans, die ons dierbaar blijft.
Pater Paul Begijn. Het eerste exemplaar van het boek met teksten van en over Pater Frans, Abuna Francis in het Arabisch, Frans van der Lucht, 1938-2014, bruggenbouwer en martelaar in Syrië, werd donderdag uitgereikt aan aartsbisschop Polycarpus Aukin Aydin, aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe Kerk van Antiochië in Nederland. Hij reageerde in het Nederlands aldus.
Broers en zussen van Pater Frans, allereerst ben ik zeer verheugd en vereerd vandaag hier in uw bijzijn het eerste exemplaar van Frans van der Lucht, bruggenbouwer en martelaar in Syrië, mogen ontvangen over het leven en missie van Pater Frans van der Lucht.
Bisschop Polycarpus van de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland. Zo direct, onder dit miserere, gesprekken met verwanten van Frans van der Lucht, de Nederlandse jesuiten Frans Berkemeijer en Jan Peters en zijn klasgenoot de historicus Jan Bank. Maar eerst de reacties vorig jaar van paus Franciscus, kardinaal Wim Eijk en om te beginnen zijn broer Jan van der Lucht.
Ja, dat is voor ons ook wel eens een groot vraagteken geweest. Hoe houdt hij dit vol? Want slapen, dat was de... Nou ja, hij sliep wel een paar uur, maar heel weinig. Want als wij dan 's ochtends nog met kleine oogjes opstonden, dan zei ik, Frans, heb je goed geslapen? Nou ja, hij moest nog dit, hij moest nog dat. Het is gewoon een enorme, vitale man. En ik denk dat hij de kracht toch, en dat klinkt misschien in deze tijd een beetje gek, uit zijn geloof heeft gehaald om dat voor de medemens te doen. En hij zou, dat wil ik er ook nog wel even bij zetten, hij zou nooit hier in Nederland dit werk hebben kunnen doen.
Nee.
Daarom is hij ook altijd, nou ja, bijna 50 jaar daar geweest. En toen het dus een jaar geleden daar warm onder zijn voeten kwam, heeft hij al, en wij gezegd hebben, Frans, kom nou deze kant op. En als het daar uitgevochten is, ga dan weer terug. Pertinent niet. Het ministerie heeft met hem gesproken en gezegd, joh, nu gaan wij als ambassade weg in Syrië, in Damascus. Ga mee. Deed hij niet. En op het laatst heeft hij eigenlijk ook nog, toen de VN daar naar binnen kwam om wat mensen te bevrijden en voedsel te brengen, heeft hij ook de mogelijkheid gehad om te gaan. Maar wij zagen hem op tv alleen maar met een lijstje in de hand van wie ging er mee en wie bleef er. En zeker hij bleef, want zijn laatste schaapje staat in de Bijbel, die verzorgde die en hij ging niet mee.
De familie moet eigenlijk ook in angst hebben gezeten wat er met hem zou gebeuren.
Ja, dat hebben we zeker natuurlijk met z'n allen. En het was het laatste half jaar ook heel moeilijk om contact met hem te krijgen. Want er was geen elektriciteit, dus we hadden geen internetverbinding. We hadden geen telefoon. Zijn telefoon was gestolen. Dus via hoorden we af en toe wat. Hij wist, dat en dat is ook zijn, toen gezegd, als er niks gebeurt, dan heb ik over 10 dagen geen eten meer. En dan ga ik de hongersdood in. Nou, dat vonden wij natuurlijk heel vreselijk. Dat je broer, en als je dan hier in Nederland in een supermarkt loopt en je ziet het allemaal staan, nou, dan denk je, hoe krijg ik het daar? Maar goed, uiteindelijk is dat niet gebeurd. Maar heeft dus een ander hem dus 2 kogels gegeven. Hij was een Syriër. Hij met die mensen en alles. En hij sprak de taal natuurlijk goed. Vroeger had niemand van hem gehoord. Maar in zijn uiterste nood heeft hij een kreet laten horen. Laat ons niet uithongeren hier en sterven.
Hij werd een internationaal bekende priester in Syrië.
Ja. En dat blijkt nu ook, nu die dood is, dat er duizenden mensen naar herdenkingsdiensten komen enzovoort enzovoort.
Adams in Syrië. È stato assassinato il reverendo padre Franz van der Lucht, mio confratello gesuita olandese, di 75 anni, arrivato in Siria circa 50 anni fa, che ha sempre fatto del bene a tutti.
Hij was bekend, hè? Hij had, toen er een bevrijding was van Homs, met een gedeelte van zijn mensen kunnen vertrekken. Maar hij wilde zorg houden voor de mensen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. Hij werkte vooral in het onderwijs en hij werkte met gehandicapten. Hij heeft besloten om bij zijn mensen te blijven, ondanks alle risico's. Desnoods, als hij daarvoor zijn leven moest geven, dan wilde hij dat doen. Dat is bewonderenswaardig. Dat getuigt natuurlijk van moed. Hij bleef bij de roeping die hij van God had ontvangen. En de wijze waarop hij als jezuïet en ook als priester, als herder Christus wilde volgen, desnoods met het risico van zijn eigen leven. Nou, dat is natuurlijk een bijzonder getuigenis. Dat heeft velen geraakt, ook in Nederland. Deze pater jezuïet heeft een offer gebracht, zelfs het offer van zijn eigen leven. Dat heeft het netverlies van velen toch geraakt.
Ja, ik praat na afloop van de bijeenkomst van de presentatie van het boek Frans van der Lucht, 1938-2014, met de jezuïet Jan Peters en met professor Jan Bank. U bent, professor Jan Bank, een klasgenoot van Frans van der Lucht in de tijd van de middelbare school. Pater Peters, u bent een collega van pater van der Lucht geweest. U heeft hem heel goed gekend, niet alleen in Zeist, Katwijk de Breul, maar ook in Libanon en in Syrië. U noemde hem een bruggenbouwer.
Ik ken hem vooral uit zijn jongere tijd, toen hij net begon als jezuïet. Toen hebben we 1 jaar lang echt samen in hetzelfde huis gewoond. En toen was hij al een vreselijk inspirerende figuur, die ook in die heel diverse groep van jaargenoten eigenlijk de man was die mensen bij elkaar bracht. Ik kwam daar als buitenstaander uit het noviciaat bij. En als je nou het over het woord bruggenbouwer hebt, ik heb het gevoel dat Frans toen al, als het ware, degene was die mij meteen bij die groep betrok. In het Nabije Oosten heb ik hem altijd van wat meer van een afstand meegemaakt. We hebben niet in hetzelfde huis gezeten. Ook op de Breul trouwens zijn we niet tegelijkertijd geweest. Maar ik moet zeggen, iedere keer als ik hem meemaakte en hem hoorde en hem zag omgaan met mensen om hem heen. Maar vooral nog als ik van anderen terughoorde de verhalen over alles wat Frans deed. Dan dacht ik, nou, hij is er iemand die erin slaagde in dat verdeelde land. Ja. Tussen alle soorten christenen, tussen christenen en moslims, tussen alle politieke groeperingen, toch uiteindelijk de mensen bij elkaar te houden.
Ja, een enthousiasmerende man.
Ja, enthousiast en avontuurlijk. En ik denk, die combinatie heeft mij gegrepen.
Professor Banke, u bent een klasgenoot van Frans van der Lucht geweest. Wat herinnert u uzelf van hem?
Ja, hij kwam in de derde klas van het Sint Ignatius College in Amsterdam. Toen nog een school van de jezuïeten. Het is het klassieke verhaal van iemand die, hij was een mooie jongen. Hij was heel toegankelijk. Hockeyde, had op dat punt ook wel enige reputatie. Was bovendien in dat jaar begon, toen wij in de zesde klas zaten samen, begon het idee van een soort gezamenlijke dansles tussen jongens van het Ignatius College en meisjes van het toen nog Meisjeslyceum Fons Vité, bij een neutrale dansleraar, James Meyer. En daar was hij de charme zelf. Oh ja. Dus toen hij aan het eind van het schooljaar bleek naar graven te gaan naar de noviciaat van de jezuïeten, waren wij eigenlijk allemaal verbaasd.
Het moet u ook verbaasd hebben dat hij het celibaat koos en jezuïet werd, hè?
Ja, nou moet ik wel zeggen dat hij jezuïet werd heeft misschien ook te maken met de invloed van Pater van Kilstonk, die toen onze godsdienstleraar was, een zeer moderne godsdienstleraar. Er gingen 5 scholieren naar het internaat in Graven van de jezuïeten. Er bleven er uiteindelijk 2 over. Die staan.
U bent zelf niet gegaan.
Nee, bleven er 2 over. Eén daarvan, allebei staan ze ook in het boek dat hier werd gepresenteerd. Pater van der Lucht en Pater Grimberg. En ik was wel verbaasd, want ik heb hem uit het oog verloren. Ik wist wel dat hij in Libanon op de universiteit zat. Of in ieder geval bij de jezuïeten in Libanon. En dat is een jezuïetenuniversiteit. Totdat ik hem dus vorig jaar tegenkwam, of iets al eerder in de oorlog in Syrië. En toen ineens een hele andere Frans van der Lucht voor mij zag, zal ik maar zeggen.
Hoe bedoelt u tegenkomen?
Nou ja, er is een televisieuitzending van hem geweest. Hij was sowieso op een gegeven moment in het nieuws, vanwege natuurlijk ook de oorlog. En ongeveer op hetzelfde moment dat ik over mijn klas werd ondervraagd door een Amsterdams tijdschrift Onze Amsterdam en een foto afdrukte van de klas van 1958, waar hij ook op stond, en ik heb hem ook nog genoemd, kwam dat bericht van zijn dood. Dus er is een merkwaardige coïncidentie ongeveer aan het eind van zijn leven.
Had u zich kunnen indenken dat Frans van der Lucht deze route zou nemen in Syrië en de Libanon die hij genomen heeft?
Nee, dat was ondenkbaar als je denkt aan de mooie, vriendelijke, charmerende, met veel meisjes, door veel meisjes bewonderde in die tijd, we hebben het dus over de jaren 50, Frans van der Lucht, die bovendien ook nog heel sportief was.
Ja, Jan Peters, Frans van der Lucht was, als ik dat zo mag zeggen, min of meer een non-conformist, hè?
Ja, dat klopt. Kijk, ik heb straks gezegd, dat had hij in het begin al, toen ik hem eerst leerde kennen daar op de Bergmanianum tijdens de filosofie. Het was een man die een beetje vast was.
De Bergmanianum was het opleidingsinstituut van de Jesuiten in Nederland, in Nijmegen. Filosofie.
Filosofie was het. Ik kwam daarbij en hij was iemand die tegen alle regels inging, eigenlijk zijn eigen weg vond. En daarbinnen ook op een hele avontuurlijke manier eigenlijk keek hoe je daarmee om kon gaan. Hoe kun je avontuurlijk met regels omgaan? En datzelfde kwam ik terug in een citaat wat je ook in het boekje tegenkomt, waar hij op het eind, bijna op het eind van zijn leven zegt: als ik al ooit een aantal remmingen heb gehad, dan waren ze nu op het eind waren ze wel helemaal weg. Omdat uiteindelijk, het gaat niet om alle formele remmingen die je ook ergens naar binnen hebt laten komen, maar het gaat om de mensen met wie je omgaat. En daar, zolang je daarvoor open staat, verdwijnt al het andere.
En het was ook niet een man die louter christenen in zijn pastorie opnam, hè? Toen de nood aan de man kwam daar in Syrië, evenzeer 40 moslims.
Ja. Dus wat hij ook schrijft, hij had voor het grootste stuk, voor zover de christenen waren, waren het geen katholieke christenen, maar waren het orthodoxe christenen, oosterse christenen. En voor de rest beschrijft hij hoe daar 40 moslims tegelijkertijd in zijn huis werden opgenomen. Vluchtelingen. Kunnen we wat van leren trouwens. Hè?
Jan Bank, Frans van der Lucht is een jaar geleden vermoord. De klap was hard. En in Nederland gonsde dat na. Feitelijk nog steeds, hè?
Ja, nu dit boek. Maar ik denk ook de weerklank die het had in de samenleving. Af en toe komt er een televisieuitzending waarin over hem wordt gesproken. Het Eerste Kamerlid, mevrouw Stienen, die op een gegeven moment wordt geïnterviewd. En dan bijna in tranen uitbarst.
U bedoelt Petra Stienen van D66.
Die nu lid van de Eerste Kamer is geworden. En die bijna, zal ik maar zeggen, in ieder geval haar ogen worden vochtig, om het maar even zo te zeggen, als ze denkt aan de retraites die zij onder Frans van der Lucht had. Dat vond ik weer een nieuw teken van dat iemand een dusdanige impact heeft, ja, van wie wij, scholieren, ja, dat nooit zouden hebben vermoed. Ja.
Een man, Jan Peters, door de Jesuiten grootgebracht, hè?
Ja, typische Jesuit is die, naar mijn gevoel. Juist ook vanwege zijn vrijheid en ook vanwege de breedte. Kijk, als je het erover hebt dat hij ook veel niet-christenen of zelfs bijna niet-gelovige mensen toch wist te boeien en in een of andere vorm van retraite wist mee te nemen, dan was het ook omdat hij daarbinnen zo met zen bezig was. Het wil zeggen met niet het hele typisch christelijk alleen, maar gewoon met algemene menselijke vormen van bezinning bezig was. En dat hij op basis daarvan ook zoveel mensen aan zich wist te binden, juist omdat hij niet sectarisch was. Ja, ja. Misschien is dat wat typisch jesuitisch.
Worden ze nog gemaakt, dit soort jesuiten?
Ik hoop het. Er komen nog steeds nieuwe jesuiten, zelfs in Nederland en in Vlaanderen. In het Nabije Oosten komen ook nieuwe jesuiten vanuit het Nabije Oosten. Het zijn geen grote aantallen, maar de hoop is natuurlijk dat je deze manier van denken en ook van mensen begeesteren, dat je dat ook in deze tijd met deze jonge generatie kunt doorzetten.
Het boek ligt hier nu, Frans van der Lucht, 38-2014. Er staat onder bruggenbouwer en martelaar in Syrië. En er staat een kindje aan het been van Frans van der Lucht. Dat is typerend, hè?
Het is heel typerend. Het is denk ik het grote voorbeeld dat Frans mensen, met name de kleine en de zwakke mensen, steun kon geven op het moment dat ze dat echt hardste nodig hadden. En ik denk dat dat heel typerend is voor de manier waarop hij in Syrië heeft gewerkt.
Wat vindt u van de Jan Bank van dit boek?
Onze archivaris van de Jezuïetenorde, of Jezuïeten, de sociëteit eigenlijk, heeft er goed werk aan gedaan om een aantal dingen alvast nu naar voren te halen. De grote biografie moet natuurlijk nog worden geschreven, maar daar hebben we denk ik ook wel behoefte aan. Ja. Al was het alleen maar om dit wonderlijke leven van een glamour boy, ja, in zekere zin dan, op de middelbare school, tot een martelaar om dat leven te schetsen.
Ja. Dank u wel. Ja, na afloop van de presentatie van het boek over Pater van der Lucht praat ik nu met Pater Frans Berkemeijer. Abuna Frans.
Ja, Abuna Francis.
Tegenover Frans van der Lucht gezegd.
Tegen Frans van der Lucht had Abuna gezegd. Ja. Hè? Dus dat is de naam voor pater.
U staat als jesuit in Minia in Egypte. U bent bijna een klasgenoot in de jesuitenjaren geweest met Frans van der Lucht, hè?
Ja, in de filosofie was ik 1 jaar voor hem. Maar tijdens de theologie hebben we eenmaal samen gedaan in Frankrijk. 3 jaar hebben we, dus 4 jaar hebben we theologie samen gedaan. We zijn op dezelfde dag priester gewijd hier in Osdorp in Amsterdam op 29 mei in 1971. En daarvoor, ik heb met Frans geleefd, 3 jaar op dezelfde kamer. Ja. Terwijl we toch voorkomen verschillend karakter hebben. Ja. Verschillende belangstellingen. Hij ging laat naar bed, ik ging vroeg naar bed. Ik ging vroeg opstaan, hij ging laat opstaan. Ja. Hij interesseerde zich voor psychologie. Ik interesseerde me voor sociologie, antropologie. Ja. Maar we konden het heel goed met elkaar vinden, ondanks onze uiterlijke tegenstellingen.
Ja. U staat, Pater Berkemeijer, al 50 jaar in het Midden-Oosten. U bent missionaris. Frans van der Lucht was dat ook.
Ja, dat hebben we samen gedaan. Hij in Syrië en ik in Egypte op verschillende plaatsen. En meestal op het platteland in Hoog-Egypte, in Minia. Daar heb ik heel 50 jaar gezeten. En heel veel werk gedaan en nog steeds doen met gehandicapten. Ja. Zoals Frans dat ook deed.
Het was een klap, hè, vorig jaar. Een schok dat uw medebroeder Frans van der Lucht werd vermoord. En die klap is nog steeds niet opgehouden.
Ik weet niet of het... Ja, een klap. Erg... Nou, persoonlijk wist ik dat hij, niet alleen hij, maar ook andere jesuiten daar in gevaar zijn. We hebben een Italiaanse medebroeder, die is verdwenen. Die is gekidnapt. Paolo Dagliori, die heel veel werk gedaan heeft met de verhouding tussen christenen en moslims. Die is waarschijnlijk gekidnapt door de Islamitische Staat. Ja. De ISIS, zoals ze dat hier in Nederland noemen. En we weten er niks van. Dat is anders. En Frans ook. Dus. En er zijn ook andere mensen die daar werken. In Alep en in Homs. Die zijn echt ook in gevaar. Maar er zijn ook... iedere Syriër is in gevaar. Ja. Niet alleen de Jezuïeten. Maar er zijn alle Syriërs zijn in gevaar. Dus ja, ik vind het een beetje moeilijk om te zeggen. Hij was meer in gevaar dan andere Syriërs. Ja, het was een klap. Ja, ik weet, ik heb zo, hij is me ontzettend dierbaar. En we hebben maar, ik beleefde het op een ander niveau.
Je wist dat dit kon gebeuren.
Het kon gebeuren. Het kan mij ook gebeuren op een gegeven ogenblik. Het kan iedereen gebeuren. Hè, die in het nabije Oosten en zelfs in Nederland. Binnen de islam is een dermate terreursituatie tegen ieder die anders begint te denken. Ja, en dit soort situatie is iedereen bedreigd. Ja. Iedereen die probeert mensenrechten te verdedigen. Ja. Die probeert iets te betekenen voor de mens. Ja. En dat is in een islamitisch. Godzijdank zijn er ontzettend veel islamieten die echt mensen zijn. Hè? Ik wil niet veralgemeniseren. Maar de algemene sfeer op het ogenblik. En in het Nabije Oosten. En zelf binnen de islam in Europa. Is een mentale terreursituatie, vind ik. Dat er is geen vrijheid van denken mogelijk. Hè? En zelfs vrouwen kunnen zich heel moeilijk tegen verzetten. Dat is de grote uitdaging. En Frans, die is voor ons allemaal een voorbeeld om op dezelfde weg door te gaan. Niet bang te zijn. En gewoon door te gaan met wat we moeten doen. Bruggen bouwen, met mensen bezig zijn.
Maar u houdt hem in uw hart.
Ja, natuurlijk. Heel, heel sterk in mijn hart. En probeer zijn werk op mijn manier door te zetten.
En tot zover deze aflevering van Andersdenkenden. Gerard Klaassen in gesprek met Joost Prinsen. En over een boek over Pater Frans van der Lucht.